Goedemorgen allemaal. Met Kirsten Wevers van Amfi. Ik wou eigenlijk bij deze telearena, de eerste telearena van 2019, openen. We gaan het vandaag hebben over de analyse van kwantitatieve onderzoeksdata. Misschien is daar enige verwarring over ontstaan, want soms is er per ongeluk kwalitatief onderzoek in de berichtgeving gekomen. Maar voor de duidelijkheid, het gaat over kwantitatief onderzoek en de analyse van de data daarvan vandaag. Ik wou eerst eventjes dadelijk een ronde maken. Een aantal GGD'en weet ik al van dat ze er zijn. En dan kunnen we ook eventjes kijken wie er op het laatst nog is bijgekomen. Ik wou ook nog eventjes eerst vermelden dat ik heb de coördinatie van ALMA overgenomen. En ik denk dat het wel goed is om heel even stil te staan bij het feit dat ALMA met heel veel enthousiasme een aantal jaren deze arena heeft sowieso heeft opgezet en gecoördineerd. Nou, daar zijn we haar denk ik allemaal heel dankbaar voor. Het is volgens mij een succes. En nou, nu ga ik het dus van haar overnemen. Zij blijft wel op de achtergrond net als alle andere Amfi-collega's meedenken. En dan weten jullie dus dat de mails voortaan van mij komen, in principe. Nog één huishoudelijke mededeling is dat zet alsjeblieft je telefoon even op mute. Want dan, maar volgens mij, zo te horen, heeft iedereen dat wel gedaan. Want ik hoor weinig achtergrondgeluiden meer. Nou, gaan we even door met de ronde. Ik had al aanwezig GGD Gelderland Midden, West-Brabant, Hart voor Brabant, Brabant Zuidoost en Noordoost Gelderland. En wie is daar nog bijgekomen?
IJsland is er wel.
IJsland, welkom. Hebben we nog meer aanwezigen? Of,
willen we nog
meer? Nou, ik denk dat ze er dan allemaal zijn. Of in ieder geval dat ik weet wie er allemaal is. Goed, dan gaan we door naar het programma. Zoals gezegd, we gaan het hebben over kwantitatieve data-analyse. En vandaag zal Ellen van Jaarsveld, epidemioloog bij Amfi, beginnen met een presentatie over beschrijvende en statistische analyse van kwantitatieve onderzoeksdata. En daarna zal Godelief van Hogen van GGD West-Brabant een presentatie geven over haar cohortstudie Rabies risico op reis en zal dan ook laten zien hoe zo'n proces in de praktijk gaat. Daarna kunnen jullie vragen stellen en nou ja, dan zijn we klaar voor vandaag. Nou, Ellen, dan geef ik jou nu het woord.
Dankjewel, Kirsten. En welkom allemaal. Ik, nou, laten we beginnen met de eerste dia. Daar staat het, dat is de titel van vandaag. Ik wil even heel duidelijk zeggen dat we het zowel gaan hebben over beschrijvende analyse als statistische analyse. Dat zijn twee aparte dingen en ook beschrijvende analyses van je data zijn ontzettend belangrijk en ook daar zijn een aantal spelregels voor. Dus daar gaan we ook zeker vandaag naar kijken. Gaan we naar de tweede dia van mijn onderdeel. Wat is het doel van vandaag? Ik word er super blij van, dus die lach van die smiley die erop staat, die krijg ik op mijn gezicht als jullie aan het einde van vandaag weten hoe je je data op een goede manier presenteert, beschrijvend. En ook als je weet wat voor statistische toets nou past bij je data. En misschien is dit voor een aantal van jullie al gesneden koek, dat je denkt van nou, maar dat weet ik onderhand wel. Dan is dit misschien een, zoals we dat noemen, een refresher course, dus een beetje een herhaling. En dan krijgen jullie volgens mij sowieso een smile op je gezicht, want als je een herhaling, als je denkt, oh, dat wist ik eigenlijk al, dan ben je ook goed bezig. Goed, gaan we naar de derde dia. Als je je data hebt, dan zijn er eigenlijk 3 stappen met je data-analyse. En vooral belangrijk om het in deze volgorde te doen. Dus de eerste stap als je je data hebt, is na te denken hoe je je data presenteert. Want je hebt data verzameld van een aantal proefpersonen, vragenlijsten of andere data heb je gekregen. Die kun je niet voor elke persoon apart presenteren. Je moet het voor de groep als geheel doen. En hoe doe je dat nou op een nette en overzichtelijke en goede manier. Dus je begint met het presenteren van je data voor de hele groep of als je subgroepen hebt op voor subgroepen. Daar gaan we straks ook naar kijken. Dan pas in tweede instantie ga je kijken naar naar de effectsijs, naar het schatten van je effect. Dus welke richting zit het effect op en hoe groot. Welkom, dus sluit nog iemand aan. We zijn net begonnen, we zijn op dia nummer 3. Van de presentatie over andere analyses. Dus in tweede stap ga je kijken, wat is het effectsize? Worden mensen er beter van in de loop van de tijd? Of als je 2 subgroepen hebt, welke van de subgroepen scoort nou hoger of lager? Hier zijn we nog steeds niet met statistische analyse bezig. Puur het beschrijven en het kijken naar je data, naar de effecten. En pas als je die 2 stappen hebt gedaan, dan in de 3e stap gaan we kijken aan de hand van statistische testen om te toetsen op significantie. Dus je hebt in stap 2 gezien dat er een verschil zit tussen je 2 groepen van een aantal punten of een bepaalde score. En dan met behulp van een statistische toets test je van, is dat verschil nou statistisch significant? Of kunnen we nou eigenlijk zeggen dat dat verschil niet relevant is, niet statistisch significant en op toeval behoort? Maar dat is dus echt pas in de 3e stap. Dus ik wil benadrukken dat zowel beschrijvende analyses als statistische analyses eigenlijk beide belangrijk zijn. Want je kunt je data natuurlijk best wel presenteren, beschrijven zonder statistiek, hè, in die eerste en in die 2e stap. Maar je kunt nooit statistiek bedrijven zonder je beschrijvende data te hebben gedaan. Een beschrijving hebben gedaan van je data. Dus je moet altijd daarmee beginnen en zelf eerst een inzicht daarin krijgen. En ik hoop dat jullie het met me eens zijn aan het eind van de presentatie van vandaag, dat statistiek eigenlijk in de meeste gevallen best eenvoudig is. Maar daar komen we op terug. Gaan we naar de 4e dia. Dus, je hebt je data verzameld, het staat in een database. Wat nu? Wat ga je dan doen als je je data wilt beginnen met analyseren? Wat je dan als eerste doet is teruggaan naar je onderzoeksvraag en naar je dataplan om te kijken wat daarin stond. En aan de hand van de onderzoeksvraag die je hebt, bepaal je eigenlijk je primaire uitkomstmaat, je determinante en eventuele verstorende variabelen. En het belangrijkste daarbij is echt die uitkomstmaat. En ik heb hier gezegd primaire uitkomstmaat, want soms heb je meerdere uitkomstmaten. Ook secundaire uitkomstmaten, die je ook nog zou willen bekijken. Maar dan is natuurlijk elke stap per uitkomstmaat verschillend. Maar laten we beginnen met je primaire uitkomstmaat. En als je maar 1 uitkomstmaat hebt in je onderzoek, dan is het makkelijk. Dan is dat je primaire uitkomstmaat. Het gaat erom wat je wil meten. Wat is je afhankelijke variabele, je outcome variabele in het Engels, of je dependent, of je uitkomst. Dat zijn allemaal verschillende termen voor hetzelfde. Dus welke is dat en hoe ziet dat eruit? En ook je determinanten, dus welke groepen wil je vergelijken of welke andere verklarende variabelen heb jij in je onderzoek meegenomen en heb je beschreven in je onderzoeksplan? Een andere term daarvoor is onafhankelijke variabelen of independent variables, dus dat je die ook goed uit elkaar, dat je die goed onderscheidt. En daarnaast kun je natuurlijk ook nog in je onderzoeksplan hebben dat je voor bepaalde verstorende variabelen zou willen corrigeren. Daar gaan we vandaag verder niet op in. We houden het even simpel door te kijken naar een primaire uitkomstmaat en 1 of meerdere determinanten. En voordat je dan gaat nadenken over hoe ga ik beschrijvende analyse of statistische analyse doen, is het belangrijk om te kijken van nou, welk type variabelen heb ik nou eigenlijk? En laten we beginnen met welk type uitkomstvariabelen heb ik. Want dat type van je variabelen, dat bepaalt wat voor soort beschrijvende en ook wat voor soort statistische analyse je moet doen. Dus we gaan nu in de volgende aantal dia's naar die verschillende types variabelen kijken om die te onderscheiden, zodat we, als we dat goed weten, welk type variabelen we hebben, dat we precies weten wat voor soort beschrijvende of statistische toetsen we kunnen toepassen op je data. Gaan we naar dia 5. Grofweg heb je twee soorten data. Categorieën, categorische data en numerieke, echt puur kwantitatieve data. Gaan we naar dia 6 voor een aantal voorbeelden voor de oranje, voor de categorische variabelen. Die kun je nog weer grofweg opsplitsen in twee groepen, nominale en ordinale variabelen. Om met nominale variabelen te beginnen, nomen komt van het Latijns van naam, dat zijn eigenlijk categorieën, dus als je data hebt die je in categorieën kunt opsplitsen, maar die categorieën hebben verder geen ordening. Dus je hebt bijvoorbeeld geslacht, man of vrouw, of vitale status, levend of dood, maar ook bijvoorbeeld bloedgroep. Je hebt O, A, B of AB. Het zijn verschillende categorieën, maar er zit verder geen ordening in. Of een diagnose, dat je A, B, C of D, dat zijn ook verschillende groepen, maar je kunt niet zeggen dat de één hoger of lager is. Nou komen die nominale variabelen, dus bijvoorbeeld dat je drie of vier categorieën hebt, dat komt eigenlijk niet zo vaak voor als uitkomstvariabelen. En die moet je ook eigenlijk vermijden. Dat maakt het analyse heel ingewikkeld. Wat we wel vaak zien is een dichotome uitkomstvariabele, dus waar je twee categorieën hebt. Waar je ziek of gezond bent, of je beter bent geworden of slechter, of dat je wel of niet voldoet aan een bepaalde criteria. En daar gaan we straks wel naar kijken. Dus als je uitkomstvariabele dichotoom is. Dus je hebt twee categorieën. De tweede soort categorische variabele is wat we noemen een ordinale variabele. En dat komt van orde, dus dat er een bepaalde ordening in zit in je categorieën. Dan kun je ook meerdere categorieën van hebben. Maar bijvoorbeeld ziekteernst, ik heb hier een typfout gemaakt, er staat 1, 2, 2, 4, 5 met Griekse, dat moet natuurlijk 1, 2, 3, 4, 5 zijn. Dus je hebt een ziekteernst, er zit een ordening in, want als je ziekteernst 5 hebt, ben je echt zieker dan 4 en 4 is zieker dan 3. Maar het is niet zo dat als je ziekteernst 4 hebt, dat je twee keer zo ziek bent als iemand met een ziekteernst van 2. Dus er is wel een bepaalde ordening, maar het is niet zo dat daar een gelijke afstand tussen de verschillende categorieën in zit. En dat is heel belangrijk om dat te realiseren, want dan moet je een andere soort beschrijvende statistiek doen dan als die afstand tussen die verschillende categorieën wel gelijk is. Want dan noemen we het een numerieke variabele. Dan gaan we door naar dia 7 om eens te kijken van de voorbeelden voor een numerieke variabele, de groene. Ook dat kun je weer opdelen in eigenlijk twee soorten. De discrete variabelen en de continue variabelen. En die continue variabelen die komen het meeste voor. Maar discreet is ook nog een variabele die vaak die kan voorkomen. En dat zijn eigenlijk alleen maar aantallen. Het zijn bepaalde nummers. Dus bijvoorbeeld als je hebt een klas of je hebt een bepaalde groep mensen. En dat je daarin gaat tellen hoeveel mensen worden er ziek. Hoeveel hebben een bepaalde diagnose. Maar het gaat om een aantal. En dat aantal is ook, kan maar een beperkt aantal cijfers. Of een beperkt aantal mogelijkheden. Heb je daarin. Als je kijkt naar het aantal kinderen dat ziek wordt in een klas, en de klas bestaat uit 30 kinderen, kan zo'n discrete variabele kan dan tussen de 0 en de 30 zijn. Dus er zitten een aantal beperkingen op. Terwijl bij een continue variabele, en die zien we dus eigenlijk het meeste, dat is echt de gemeten waarde. Dat kan elke numerieke waarde hebben, bijvoorbeeld bloeddruk of lengte of gewicht of de titer van een uitslag of de totaalscore op een bepaalde vragenlijst. En in de meeste gevallen zal de uitkomstvariabele in iemands onderzoek zo'n continue variabele zijn of een dichotome variabele, dus waar je twee categorieën hebt. En daarom ga ik in de volgende dia's, als we het over analyses hebben, gaan we die twee eruit lichten. Dus als je wat voor soort beschrijvende en statistische analyse ga je doen als je uitkomstvariabele dichotoom is? En wat ga je doen als je uitkomstvariabele continu is? Gaan we naar dia 8. Dus wat als je uitkomstvariabele continu is? Dan zit je in de groene kolom. En wat als je uitkomstvariabele dichotoom is? Dan zit je in de oranje kolom van hier. En in de, aan de zijkant staat het type variabelen wat van je determinante is, of je onafhankelijke variabelen. Die kan ook natuurlijk dichotoom zijn of categorieën zijn, continu. Maar je kunt ook in je onderzoek natuurlijk meerdere determinanten hebben. Dus welke situatie heb jij en dan heb ik een aantal voorbeelden van hoe je dat dan beschrijft en hoe je het analyseert. En we beginnen eenvoudig. Stel dat, dat jij in je data een continue uitkomstvariabele hebt en je determinant is dichotoom, dus je hebt twee categorieën. Dus je vergelijkt twee groepen mensen met een continue uitkomstvariabele. Dan gaan we naar dia 9, waar dat voorbeeld is uitgewerkt. Dus we vergelijken een continue variabele tussen twee groepen. Dus als je kijkt naar de type variabelen, hebben we dus een continue uitkomstvariabele. Bijvoorbeeld gewicht, bloeddruk of het aantal CD4-cellen of de score op een vragenlijst. In zo'n situatie zit, hoe beschrijf je dan je gegevens voor de hele groep die je hebt bestudeerd? Dat hangt ervan af of je variabele die je bekijkt normaal verdeeld is of niet normaal verdeeld is. Als jouw variabele normaal verdeeld is, dan beschrijf je je uitkomstvariabelen aan de hand van je gemiddelde en je SD, dat is je standaarddeviatie, dus oftewel je spreiding. En als jouw variabele niet normaal verdeeld is, dan mag je het niet met het gemiddelde beschrijven, maar dan beschrijf je je data aan de hand van je mediaan en je minimum en maximum, of bijvoorbeeld de interquartile range. Dat staat daar, de IQR. Dus de range, maar dan de 25ste en 75ste percentiel in plaats van het minimum en maximum. En waarom doe je dat? Dat niet normaal verdeeld. In het meeste gevallen is dat zo dat je uitschieters hebt naar boven, of dat heel veel mensen nul scoren en dan een aantal mensen die scoren een bepaalde score en dan een aantal mensen, heel weinig, die scoren heel erg hoog. En als je daar dan een gemiddelde van zou gaan berekenen, dan zouden die paar personen die heel hoog scoren dat gemiddelde ontzettend vertekenen. Dus daarom, in zulke soort gevallen, moet je niet met het gemiddelde werken, maar met de mediaan. En dat is heel erg belangrijk, want als je met data toch het gemiddelde gaat beschrijven van je groep, kun je heel makkelijk bepaalde verschillen of bepaalde resultaten missen. En dan trek je eigenlijk de verkeerde conclusies. Dus hierbij dat die beschrijvende analyse, dat je de juiste kiest, is erg belangrijk. Als er straks vragen over zijn, dan kan dat. Schrijf ze eventjes op. Als je in die situatie zit, dan de derde kolom. Wat voor effectmaat of wat voor statistische analyse ga je nou toepassen op in deze situatie? Als je het gaat vergelijken tussen twee onafhankelijke groepen. Je hebt mensen die wel of niet behandeld zijn, of mensen die wel in de stad wonen of niet. Dan kijk je naar het verschil in het gemiddelde. En dat kun je toetsen aan de hand van een t-test. Dat is een veel voorkomende statistische toets en een veel voorkomende situatie waarin ons soort onderzoek zich plaatsvindt. Je kunt ook twee afhankelijke groepen hebben. Daaronder staat nog even ook uitgelegd op de dia wat dat dan is. En dat is in veel gevallen als je bijvoorbeeld een voor-nameting hebt. Dus je hebt twee groepen, namelijk je hebt ze gemeten voor en na, maar dat zijn eigenlijk dezelfde groepen, dezelfde soorten personen. En je wil dan eigenlijk het verschil in de tijd bekijken. Dat doe je dan niet met een normale t-test, maar dat doe je dan met een gepaarde t-test, zoals dat heet. Omdat de data, die twee groepen, zijn eigenlijk gepaard. Het zijn dezelfde mensen. Dus dat is nog een klein verschilletje daarin. Hoewel de interpretatie precies hetzelfde is. Als je nou in de situatie zit waarbij je niet normale continue uitkomstvariabelen hebt, dan beschrijf je dat, hè, wat we hebben gezien aan de hand van de mediaan. En dan ga je niet een t-test doen, een t-test, de test gemiddeldes, maar dan ga je de non-parametrische variant doen. En ook daarvan is hetzelfde indeling weer. Als je onafhankelijke groepen hebt of afhankelijke groepen, kies je voor de passende test. Die verder vergelijkbaar zijn met een t-toets, die kijkt of de twee groepen significant van elkaar verschillen. Dit was het eerste voorbeeld, waarbij we dus hebben gekeken naar een continue variabele die je wil vergelijken tussen twee groepen. Als we naar dia 10 gaan, dan gaan we één stapje verder. Stel nou dat je nog steeds een continue uitkomstvariabele hebt, maar je wilt die tussen meerdere groepen vergelijken. Dat kan natuurlijk ook zo voorkomen, dat je niet tussen twee groepen kijkt, maar tussen meerdere groepen. Het type variabele is dus weer precies hetzelfde. Bij de beschrijvende analyse staat nu alleen een normale verdeling gegeven, omdat dat het meeste voorkomt. Maar ook als je niet een normale verdeling hebt, kun je ook daar de toets voor hebben. Maar ik doe even de voorbeelden aan de hand van de meest voorkomende situaties, want anders wordt het toch wat te ingewikkeld. En als je zo'n situatie hebt, dus je hebt drie of meer groepen die je met elkaar wil vergelijken, dan doe je dat ook weer met aan de hand van het beschrijven van het verschil tussen de gemiddeldes in elke groep. En dat test je niet met een t-test, maar dat test je met een ANOVA-test, met de Analysis of Variance, de ANOVA. Gaan we naar het volgende voorbeeld. Voorbeeld 3 op dia 11. Als je in een situatie zit dat je twee continue variabelen met elkaar wil vergelijken. Dus je uitkomstvariabele is continu en ook je afhankelijke variabele is ook continu. Bijvoorbeeld leeftijd. Dat je wil kijken, hangt leeftijd nou samen met met de score op mijn vragenlijst, of dat leeftijd samenhangt met je CD4 als dat je uitkomstvariabele is. Ook dan maak je weer een onderscheid tussen of je normaal verdeelde of niet normaal verdeelde variabelen hebt. En dat toets je dan aan de hand van een correlatiecoëfficiënt. En als je twee normaal verdeelde variabelen hebt, doe je dat met een Pearson correlatiecoëfficiënt. En heb je één of meerdere niet normaal verdeelde variabelen, dan doe je dat met de Spearman-Rowe correlatiecoëfficiënt. Maar ook die twee zijn de interpretatie daarvan is precies hetzelfde. Maar net even een andere test. Gaan we door naar dia 12. Stel nou dat je in een situatie zit waarbij je nog steeds een continue uitkomstvariabele hebt, maar je hebt verschillende determinanten. Die kunnen zowel continu als digotoom zijn, maar je hebt meerdere determinanten. Wat voor soort, dan beschrijf je dat nog steeds aan de hand van het gemiddelde, je uitkomst en de standaarddeviatie. En als je dan om de statistische analyse doet, dan kom je terecht in een lineaire regressie. Dan kun je een univariate lineaire regressie doen waarbij je één determinant bekijkt. En als je meerdere determinanten hebt, en dat kan een combinatie zijn van continue en digotome variabelen of categoriale variabelen, dan doe je een multivariate lineaire regressie. Dus dat is het stapje dat je uitkomstvariabelen continu is, zijn dat de verschillende opties. Een t-test, een ANOVA of een lineaire regressie. Zo bouw je dat op aan de hand van wat voor soort determinanten je hebt. Dan gaan we door naar dia 13, naar de oranje kolom. Dus stel nu dat je niet in een situatie zit waarbij je uitkomstvariabele continu is, maar waarbij je een digotome uitkomstvariabele hebt. Wel of niet ziek of wel of niet aan een bepaalde criterium voldoen. Daar heb ik ook een aantal voorbeelden van. En ook weer afhankelijk met hoe je de onafhankelijke variabelen eruit ziet, je determinant. En we beginnen in voorbeeld 5 met de eenvoudigste situatie, dat je een digotome afhankelijke variabele hebt en ook je determinant is digotoom, dus twee categorieën. Dan gaan we naar dia 14, waarin dat uit wordt gelegd. Dus als je een digotome uitkomstvariabele hebt, dan ga je niet een gemiddelde presenteren of een standaarddeviatie. Dan ga je kijken naar percentages. Dat is de juiste manier om dan je gegevens te beschrijven. En dat doe je vaak aan de hand van een percentage met een 95% betrouwbaarheidsinterval. Om aan te geven hoe precies dat percentage, wat je hebt gevonden, hoe precies die schatting is. En dus, wil je een vraag stellen? Hoorde ik daar? Of iemand die... Ik ben bijna klaar. Misschien is het handig om aan het einde even te doen, de vragen. Percentages hebt berekend en je wil dat vergelijken tussen twee groepen, dus of je ene groep het percentage hoger is dan in de andere groep, dan kun je dat voor als je in de situatie bent dat je twee onafhankelijke groepen wilt vergelijken aan de hand doen van een Gie-kwadraat test. Dat komt het meeste voor. Of gebruik maken van door je relatief risico, de RR staat voor relatief risico, of een odds ratio te berekenen. Als je hele kleine aantallen hebt, dan gaat die giekkodraattest niet, die is dan onbetrouwbaar. Dan moet je een Fischer-exacte test doen. Dus dat is een kleine uitzondering voor wat misschien in ons soort onderzoek wel vaak voorkomt. Dat je kleine aantallen hebt en dan is een giekkodraattest wat onbetrouwbaar. Dus dan stappen we over op een Fischer-exacte test. En ook in deze situatie kun je natuurlijk weer in twee afhankelijke groepen hebben. Dan krijg je weer een iets andere soort analyse. Maar dat komt eigenlijk bij ons als soort onderzoek niet zo vaak voor. Gaan we door naar dia 15. Stel nou dat je afhankelijke variabele is nog steeds digotoom. En die wil je vergelijken tussen meerdere groepen. Ook dan beschrijf je het weer met aan de hand van percentages. En kun je aan de hand van een giekkodraattest, want die giekkodraattest kan over twee groepen, maar ook over meerdere groepen. Dus ook in zo'n situatie kun je gebruik maken van de giekkodraattest of het relatief risico of odds ratio. Dat kan met twee groepen, maar kan ook met meerdere groepen kun je dat vergelijken. Dus dat is eigenlijk precies hetzelfde als de voorgaande dia. Gaan we over naar het laatste voorbeeld. Stel nou dat je een digotome uitkomstvariabele hebt en je hebt verschillende determinanten. Dan komen we uit op een logistische regressie. En als je één determinant hebt, dan doe je een univariate logistische regressie. Bijvoorbeeld als je één continue determinant hebt en een digotome uitkomstvariabele. En heb je meerdere onafhankelijke variabelen, meerdere determinanten, dan doen we een multivariate logistische regressie. En dit is heel eenvoudig en Godelief gaat hier zo meteen een prachtig voorbeeld van laten zien. Dan zien we het eventjes van één van de voorbeelden, gaat het wat meer leven. Ik kan niet voor elke test een voorbeeld laten zien, dus we hebben er eentje uitgekozen. En dat sluit ook mooi aan op het onderzoek van Godelief. En dat is deze analyse. Tot slot de dia 17, de laatste dia. Een aantal samenvattende opmerkingen. Wat ik graag aan jullie mee zou willen geven. En de eerste is dat de vraagstelling of je onderzoeksopzet, die bepaalt precies wat voor data-analyse je moet doen. Dus ga altijd terug naar je onderzoeksvraag om te kijken hoe je je data-analyse moet gaan opbouwen. Want de keuze van je statistiek is dus bepaald door wat voor type variabelen je hebt. En dat bepaalt ook de type analyses. Het type analyse of je beschrijvend of statistisch wilt doen, dat wordt bepaald door je onderzoeksvraag, door je in je onderzoeksopzet wat je vraag was. En als het ingewikkeld wordt, dan kun je altijd een epidemioloog of statisticus raadplegen. En doe dat ook vooral als je er niet uitkomt. Je kunt daarvoor bij Amfi terecht. En als je een twijfel hebt over met je analyses of er niet uitkomt, dan is het altijd goed om weer terug te gaan naar de basics. Weer terug te gaan naar je onderzoeksvraag. Wat was nou eigenlijk ook alweer het doel van mijn onderzoek? Want je analyses moeten in dienst staan om die onderzoeksvraag te beantwoorden en het niet ingewikkelder maken dan dat die onderzoeksvraag is. Volgende puntje, geef altijd een beschrijving van het effect en de richting. Dus begin niet met je statistische analyse. Geef nooit alleen een p-waarde, maar dat iets significant is. Maar beschrijf altijd in welke richting dan die significantie is. Een statistische significantie is nog geen bewijs voor een klinisch of biologisch effect. Ik wilde dat toch even hier noemen. We hebben hier, dat gaat niet helemaal in deze telearena, maar het is altijd belangrijk om je te realiseren dat zo'n statistische test kijkt of iets statistisch significant is. Maar dat wil niet zeggen dat het dan ook klinisch of biologisch relevant is. Als je een hele grote studie hebt, kan iets zomaar significant worden. En heb je juist een kleine studie, dan is het heel moeilijk om iets statistisch significant te vinden. Maar het kan best wel zijn dat het dan toch klinisch gezien wel relevant is. Dus dat zijn twee aparte dingen. En daarom het volgende puntje. Klinische relevantie gaat nog altijd boven statistische significantie. Dus blijf zelf nadenken en blijf zelf bij het interpreteren van je data daar goede conclusies ook aan vast te koppelen. Tot slot, als je je data-analyse zorgvuldig doorloopt, dan zal je dus aan de hand van je data die je hebt verzameld een antwoord kunnen geven op je onderzoeksvraag. En dan heb je een goede basis om conclusies te trekken en aanbevelingen te doen. Als je dan op de juiste stappen daarin volgt. Dat was het voor mij, wat mij betreft. Een korte vogelvlucht over de verschillende soorten data-analyse. Die je doet bij de verschillende types data die je hebt. En we hebben denk ik, kijk Kirsten even aan, 5 minuten tijd wel even om wat vragen hierover te hebben. En dan gaan we door met Godelief. En dan kunnen daarna, Godelief zit naast mij, kunnen er ook nog andere vragen gesteld worden. Maar misschien zijn er nu vragen vanuit de GGD'en.
Er was net nog iemand met een vraag voor Ellen. Is die dan nog steeds? Mag ik je dan nog een vraag stellen, Ellen? Want ik vroeg me af wat je nou precies bedoelt met de richting van het effect. Hè? Je zegt, beschrijf je effect en geef de richting aan. Kan je dat iets concreter maken?
Ja, dat is... Ja, dat is een goede vraag, want dat is precies waar het om draait natuurlijk. Wat ik daarmee bedoel, is bijvoorbeeld als je twee groepen vergelijkt, dat je ook echt aangeeft welke groep nou hoger en welke groep nou lager scoort op je variabelen. En dat ligt er natuurlijk aan of een hoge score nou juist goed is en wat je wilde of juist slecht is. Maar dat je goed aangeeft welke groep nou eigenlijk hoger scoort of lager. Zo'n statistische test, die laat alleen maar zien dat er een verschil is tussen de twee groepen, maar die geeft niet aan welke van de twee groepen het nou juist beter of slechter doet. En helemaal bij als je meerdere groepen met elkaar vergelijkt, is het dus heel belangrijk dat je naar je beschrijvende statistiek kijkt van nou welke groep zit nou het hoogste en welke groep zit het laagste. Want dat geeft je statistische toets, geeft dat niet weer. En hetzelfde geldt met als je een continue variabele hebt, dat je kijkt van nou als de ene variabele toeneemt, neemt je andere variabelen dan af of gaan ze allebei dezelfde kant op? Dus hoe zit de richting van je effect eruit? En soms is dat misschien een hele open deur, want je verwacht alleen maar, het kan alleen maar zo zijn dat je behandelde groep natuurlijk beter doet dan je andere, dan de niet behandelde groep. Maar dat is bij heel vaak ook maar de vraag. Want er kunnen natuurlijk ook bijwerkingen zijn of alles, dus het is altijd heel goed belangrijk om te kijken of de richting wel is zoals jij dat voor ogen had. Zijn er nog andere vragen? Anders dan geef ik graag Godelief. Dus roep nog even. Zijn er nog vragen? Nee, dan geef ik Godelief graag het woord. En dan doen we aan het eind van Godelief de presentatie ook zeker nog even een rondje. En dan krijgt iedereen ook nog zeker de mogelijkheid om toch nog wat vragen aan ons beiden te stellen. Godelief.
Ja, dankjewel Ellen. Ik ga jullie wat vertellen over de studie waar ik mee bezig ben, rabiesrisico op reis. En rabiesrisico op reis, en dat is een onderzoek wat ik doe in het kader van de tweede fase opleiding van arts en maatschappij en gezondheid. Ik ben in de aanloop van het onderzoek heb ik aangeklopt bij Amfi om mij hierbij te helpen. Gelukkig net voordat ik begon met de data-analyse. En Ellen heeft mij hierbij bijgestaan en doet het nog steeds nu tijdens het schrijven van het artikel. En daarbij ook meteen mijn eerste tip voor alle mede-AJOS en opleiders. Zoek die hulp, want ik heb er zelf veel aan gehad. Voor het presentatie hier, Ellen heeft mij gevraagd om specifiek in te gaan op de data-analyse van mijn onderzoek. Ik zal wel wat inleiding geven dat het wat meer leeft waar het onderzoek over gaat. Maar het gaat dus met name over die data-analyse. En echt de interpretatie van die data is iets wat later volgt, wat nu niet in de presentatie komt. En mijn dia's heb ik niet genummerd, dus jullie hebben allemaal de pdf open, dus ik zal de pdf-pagina's noemen. Dus we zitten nu op pagina 22 en jullie mogen door naar 23. En ik heb verder geen belangen, hoewel ik nu zie, ik ben één ding vergeten op te schrijven, want dit onderzoek wordt gedaan door onder subsidie van ZonMW, dus die had ik erbij moeten schrijven. Even door naar de volgende, dus zitten we op pagina 24 van de pdf. Een inleiding, ja, voor jullie allemaal bekend, maar ik zal het toch kort zeggen. Iedereen weet, rabies is een ziekte waar nog steeds veel doden van zijn, met name in Azië en in Afrika. Het is een virus dat wordt doorgegeven aan de mens. Als deze gebeten wordt of gekrapt of gelikt op open huid wordt door een dier, een zoogdier dat met het rabiesvirus besmet is. En eenmaal rabies opgelopen, dan is de uitkomst eigenlijk altijd fataal. We kunnen de ziekte niet genezen, dus daarbij is preventie heel erg belangrijk. En daarin zien we eigenlijk drie stappen van preventie. Die voor ons, wij leven hier in een gebied waar geen rabies voorkomt in Nederland. Maar voor reizigers zijn er drie stappen als zij wel naar een rabies-endemisch gebied gaan. En dat is als eerste, blijf uit de buurt van die dieren. Als je geen blootstelling hebt, dan kun je ook geen rabies krijgen. Dus zorg dat je niet gebeten, gekrapt of gelikt wordt door een dier. De tweede stap is dat je vaccinaties voorafgaand aan de reis kan krijgen tegen rabies. En die zijn, de indicaties voor die vaccinaties die zijn met name bepaald door het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering. En dat zijn bijvoorbeeld reizigers die meer dan 3 maanden op vakantie gaan, of mensen die specifiek risico lopen, bijvoorbeeld doordat ze een fietsvakantie gaan doen of iets. Nou, vervolgens de laatste stap, dat is als je inmiddels toch echt de blootstelling hebt gehad, dan kun je nog de postexpositieprophylaxe krijgen. En dat bestaat altijd uit een aantal aanvullende vaccinaties. En soms afhankelijk van de type blootstelling en afhankelijk van of je gevaccineerd bent vooraf of niet, ook marig. Nou, en die marig weten we allemaal, het is een schaars goed, het is duur, het is niet overal verkrijgbaar. En ook in Nederland is het vaak een gedoe, als ik het even zo mag zeggen, met consulten in het weekend en veel kosten met een koerier, alles wat eraan verbonden is. Nou zien ze bij het LCI dat het aantal PEP-consulten waarbij marig nodig is, dat stijgt de afgelopen jaren, en de verwachting is dat het ook blijft stijgen als we kijken naar het reisgedrag van mensen. En dat alles bij elkaar gaf eigenlijk de vraag van ja, als we zien dat die stap 3 steeds vaker nodig is, moeten we dan niet harder inzetten op die stap 2 of misschien op die stap 1? En is die indicatie voor die vaccinaties die we voorafgaand aan de reis geven, zoals ze nu bekend zijn, zijn het eigenlijk wel de juiste mensen? Op basis daarvan dan mogen we naar de volgende dia, dat is pagina 25 van de PDF. Is er een project, is er een subsidie aangevraagd door RIVM om bij het ZONMW om een project te starten om te kijken of om deze vraag te beantwoorden. En dit project bestaat uit 3 delen en uit 3 onderzoeken, waarbij deel 1 bestaat uit een case control, dus wat Sabine Bandjes doet. En zij kijkt echt naar daadwerkelijke blootstelling. Wat zijn daar de predictoren voor? Het cohort is daarbij geplaatst om ook de incidentiebepalingen te kunnen doen. En in deel 3 wordt ook gekeken naar de kosteneffectiviteit. En volgende dia, pagina 26, dan zie je van het cohort, dat is dus het deel wat ik doe, zie je de doelen hier beschreven staan. En wat we hebben eigenlijk dus meerdere doelen, ook waar Ellen net op zei, we hebben meerdere uitkomstmaten. Zie hier beschreven, het eerste doel is om eigenlijk te kijken hoe vaak reizigers die allemaal toch echt het advies hebben gekregen om uit de buurt te blijven bij beesten, hoe vaak zij toch dicht bij een dier komen, waarbij we hebben gezegd van dicht bij een dier is dat je op 1 armlengte afstand of dichter bij het dier bent geweest. En daarvan gaan we ook kijken van kunnen we zien of sommige mensen dat vaker of minder vaak doen, welke groepen doen dat vaak, dus ofwel zijn dat predictoren die kunnen voorspellen of mensen dicht bij dieren komen. En uiteraard willen we ook weten wat de incidentie is van de echte incidenten. Dus dat de echte bijtlik- en krap-incidenten onder reizigers. Dan gaan we naar de volgende dia. Dat is pagina 27. De methode van het cohortonderzoek. Nou, hoe hebben we dat aangepakt? We hebben van september 2017 tot juni 2018 hebben we reizigers van de GGD Hart voor Brabant, de GGD Regio Utrecht en de GGD West-Brabant, dat waren de deelnemende GGD'en, hebben we reizigers van het reizigersspreekuur gevraagd. Het zijn reizigers die naar een R1-land gingen, dus dat is een land waar rabies hoog endemisch is. Hebben we gevraagd of die mee wilden doen aan ons onderzoek. Vooraf hebben wij een gestandardiseerd rabiesadvies met alle verpleegkundigen besproken. Dus iedereen die naar een R1-land ging in de periode, en daarna hoop ik ook, hebben we hetzelfde rabiesadvies gekregen. Wat dus bestaat uit blijf uit de buurt van beesten onder andere. En mensen zijn gevraagd tijdens de spreekuur of ze het goed vinden dat ze één week of binnen een week na thuiskomst van hun reis, dat ze een mail van ons hebben gekregen met een link naar een digitale vragenlijst. Nou, dat is zo gebeurd en dat heeft uiteindelijk, dan mogen jullie naar de volgende dia, pagina 28, als ik het goed kan lezen. Ja, pagina 28 heeft geleid tot een grote dataset. We hebben iets meer dan 2000 mensen hebben toestemming gegeven om ze te mailen. En uiteindelijk hebben wij 980 vragenlijsten compleet binnengekregen. En de vragenlijst was best flink. Dus we hadden ontzettend veel variabelen. In eerste instantie leek het meer dan 40. Uiteindelijk, als je ze nog gaat uitwerken in SPSS, werd het nou, tegen de 100 zijn het er wel geweest. Dus dat betekent dat je echt een enorme grote dataset hebt, waarop je een data-analyse moet gaan doen. Dus daar moesten keuzes gemaakt worden van welke data-analyse ga je doen en wat gaan we precies bekijken. En dat heb ik dus ook samen met Ellen gedaan. Kunnen we naar de volgende dia, dat is pagina 29. Nou, als eerste, wat gaan we analyseren? Dat we weer teruggaan naar de onderzoeksvraag. We willen eens kijken van, welke mensen zijn nou echt daadwerkelijk dicht bij zo'n dier? Of hebben daadwerkelijk een echte blootstelling gehad in de zin van een krab, een lik of een beet? En het waren 11 mensen van de 980. Daar hebben we nog wel over gehad om daar dus verder onderzoek op te doen, of verder analyse op te doen, om te kijken wat daarvan predictoren zouden zijn. Maar dan zie je dat dat verband, omdat maar zo weinig mensen zijn op deze groep, dat wat je vindt dat heel erg zwak is. En voor mij was het inzichtgevend dat die nummer 11, die kwam er eigenlijk pas helemaal aan het einde bij. Dus ik heb toen de analyse opnieuw gedraaid met nummer 11 erbij. En dan zie je wat het verschil van één persoon daarbij toegevoegd, wat voor een verschil dat in je uitkomsten kan geven. Nou, vervolgens hebben we ook gekeken naar de frequentie van proximity, dus dichtbij dieren, dus dichtbij, dus binnen één armlengte afstand komen van dieren. En daar zien we dat dus maar liefst 59% die allemaal hetzelfde advies hebben gehad om niet dichtbij dieren te komen, toch zo dichtbij dieren komen. En ik moet even hierbij dieren specificeren. Dat zijn mogelijk rabiede dieren. En daarvan hebben wij, dus iedereen moest naar een R1-land gaan. En we hebben genomen honden, katten, apen en vleermuizen. Dus deze mensen zijn allemaal dicht bij een van die diersoorten geweest. Nou, dan komen we dus terug op eigenlijk wat Ellen net ook heeft gezegd. Welke analyse gaan we dan toepassen? Nou, we hebben een digitome outcome. Dat betekent, mensen zijn wel dicht bij een dier geweest of zijn niet dicht bij een dier geweest. En heel veel determinanten. We hebben veel onafhankelijke factoren ook nagevraagd. Dus dan is er eigenlijk maar één manier, één analyse mogelijk. En dat is de logistische regressie. Dan door naar de volgende pagina, pagina 30 van de PDF. Nou, de logistische regressie hebben we net ook is dat voorbij gekomen. De univariate analyse en de multivariate. Wij beginnen, ook in dit onderzoek zijn we gestart met de univariate analyse. Dat betekent dat je per determinant kijkt wat het verband is met de outcome. En dat hebben we dus ook hier per determinant gedaan. En vervolgens ga je kijken welke daarvan significant zijn. Die kun je gebruiken om uiteindelijk in je multivariate analyse te stoppen. Ik had van tevoren niet een idee van hoe het eruit zag, maar dit is dus allemaal via SPSS. Kun je die variabelen daarin stoppen? Dat wijs ik nog redelijk vanzelf. Nou, welke variabelen stop je daar dan in? Nou, dus in ieder geval de significante. Dus dat zijn degenen met een p-waarde van, kleiner dan 0,05. Alleen je hebt sommige determinanten die waren net niet significant. Je hebt bijvoorbeeld een p-waarde van 0,05 of 0,06. En daarvan denk je, het is zonde om die te missen. Daarvan wil ik toch kijken, is er niet toch een verband te vinden? Dus uiteindelijk hebben wij ervoor gekozen om elke variabele erin te stoppen die een p-waarde had van kleiner dan 0,1. Maar je kan bijvoorbeeld ook kiezen om dat 0,2 te doen. Dat is wat ze bij de case control hebben gedaan. Maar wij hebben gekozen voor een p-waarde van 0,1. En uiteindelijk dat kwam bij ons neer op 24 variabelen die in aanmerking kwamen om in die multivariate analyse te stoppen. Nou, dan kun je nog twee verschillende methodes, geeft SPSS aan, om de multivariate analyse mee te doorlopen. En daarvan is de enter-methode eentje van. En dat betekent, met de enter-methode, dan voer je alle 24 tegelijk in en dan laat je tegelijk een multivariate analyse oplopen. Het nadeel daarvan alleen is dat hij neemt alleen maar alle responders mee die op elke variabele geantwoord hebben. Dus als je 24 variabelen navraagt, dan krijg je alleen een persoon die echt op al die 24 variabelen een antwoord hebben gegeven. En als ik het dus volgens de Enter-methode deed, dan verloor ik meer dan 300 mensen, meer dan 300 respondenten, omdat het niet compleet was. Dus er zijn zoveel variabelen. Dus daarvoor hebben we gekozen voor een andere analyse-methode, en dat is die forward conditional. En dan gaat hij eigenlijk per variabele, hij pakt eerst de meest belangrijke, de meest significante, en dan loopt hij ze stap voor stap af en dan pakt hij de meest belangrijke, waardoor je niet alle variabelen even goed hoeft mee te tellen. En dan hou je uiteindelijk meer mensen over. Dat bleek bij ons ook, dan hadden we er 700 zoveel over. En waar wij voor hebben gekozen is om vervolgens uit die forward conditional multivariate kwamen 8 variabelen die nog significant waren. En vervolgens hebben we nog een keer een tweede run hebben wij gedaan. Dus hebben we nog een keer die 8 variabelen die uit de eerste run kwamen, hebben alleen die in de forward conditional multivariate analyse gestopt. En toen hielden we er uiteindelijk meer dan 800 over. Want dat mensen, de kans is groot dat mensen een antwoord hebben gegeven op die 8 variabelen dan op die 24. Nou, hoe ziet dat er dan uit? Gaan we naar de volgende dia. Is klein, weet ik, maar het gaat op zich ook niet enorm om de kleine cijfertjes. Is pagina 31. Maar dan zie je even hoe het uiteindelijk eruit komt zien. Als ik even de kolommen langs loop, dan zie je in de meest linkse kolom zie je de determinant staan. Dit is het deeltje wat alleen de sociodemografische variabelen. En de kolommen daarnaast zie je de incidentie, absoluut en relatief. Je ziet in de derde kolom zie je welk percentage uit die groep uiteindelijk dicht bij een dier is geweest. En dan zie je in de vierde kolom de univariate analyse, waarbij het dik gedrukte betekent dat de p-waarde kleiner dan 0,05 was, dus die significant waren. En in de vijfde kolom zie je de multivariate analyse. Je ziet dus dat niet bij de multivariate analyse zijn sommige niet ingevuld. Dat klopt dan omdat die dan niet zijn meegenomen. Maar bijvoorbeeld bij gender zie je, dat was er eentje die de p-waarde had van 0,05 precies, die niet kleiner was dan 0,05. Die hebben we uiteindelijk wel meegenomen in de multivariate analyse, maar die bleek niet significant. En bij etniciteit, die is gewoon niet meegenomen in de multivariate analyse. Nou, en dan blijkt dus dat bij het doen van deze analyse, dat er toch heel veel keuzes zijn die je zelf moet maken. Dat je het zelf ook nog meer kan sturen dan ik had verwacht. Bijvoorbeeld bij opleidingsniveau zie je, dus de meest onderste variabelen, zie je dat bij ons onderzoek dat mensen konden uit 7 categorieën kiezen. Die hebben wij tot 3 categorieën, laag, midden en hoog, geclassificeerd. En dan zie je dat heel veel mensen onder hoog vielen. En ik wilde het eerst vergelijken met laag en midden en hoog. Maar dan was de categorie laag opgeleid was zo ontzettend laag dat daar ook weer niks over te zeggen was. Dus dat ik die twee samen heb moeten nemen. En zo is het eigenlijk per variabele weer keuzes maken hoe je ze gaat analyseren en hoe je ze meeneemt in je analyse. Een ander voorbeeld daarvan is leeftijd. En dan mag je naar de volgende pagina, dat is nummer 32. En leeftijd is natuurlijk, hebben we net ook gehoord, is een continue variabele. In ons onderzoek hebben we gevraagd naar het aantal jaren dat iemand is. En als je die met SPSS uitdraait, dit is hoe je een uitkomst in SPSS krijgt. Krijg je zo'n tabelletje en dan gaat het eigenlijk om de twee laatste kolommen van de tabel. Dan zie je dat die significant is. De significant is 0,000 zoveel. En in die bovenste rij zie je dan een odds ratio van 0,957. En dat betekent, als je het op die continue manier doet, die regressie, dan betekent dat per leeftijdsjaar die jij erbij krijgt, dat jouw kans ten opzichte van het jaar daarvoor 0,957 is. Dus als je hem zo zou lezen, zou je zeggen dat je elk jaar dat je ouder wordt net ietsje minder risico hebt om dicht bij een dier te komen. Nou, dit zegt in de spreekkamer vrij weinig. En wat ook nog is dat ik vooraf een vermoeden had dat vooral jongeren, mensen tussen de 20 en 30, veel dicht bij dieren zouden komen. Dus als je vervolgens, en dan mag je naar de volgende dia, en dat is nummer 33 van de PDF, heb ik er verschillende categorieën van gemaakt. En dan zie je weer zo'n SPSS-tabel, even alleen om te laten zien hoe dat eruit ziet. En dan kijk je nu even naar de 3 laatste kolommen. En dan zie je in de eerste kolom van die 3 laatste, zie je de odds ratio's, zie je eigenlijk per leeftijdsgroep, zie je dat die verhoogd zijn. En zie je dus inderdaad dat in de eerste 3-4 leeftijdscategorieën dat het risico verhoogd is om dicht bij een dier te komen. Dat dat ook niet significant is. Dus wat mij betreft zegt dit meer dan als je het doet op een dan dat je hem behandelt als een continue variabele. Dan gaan we naar de volgende dia, pagina 34. En daar zie je de travel-related variabelen zie je daar staan. En wat ik hier alleen even uit wil halen als voorbeeld, waar we ook nog waar ik redelijk mee gestoeid heb, dat zijn de regio's. We hebben dat is de bovenste variabelen. Wij hebben aan mensen gevraagd naar welk land ze op vakantie gingen. Nou zijn er meer dan 250 landen, dus er waren ook enorm veel verschillende antwoorden. Dus je moet dat uiteindelijk wel gaan categoriseren, anders zegt het helemaal niks. En waar we hier ook mee, waar ik mee heb lopen stoeien, is ook van welk land neem je, of welke regio neem je dan als referentiewaarde. Ik had eerst Zuidoost-Azië als referentiewaarde genomen, dus daar kun je in SPSS ook mee spelen welke referentiewaarde is. Ik had die genomen omdat daar veel voorkwam, omdat we daar veel mensen voor hadden. Maar wat blijkt, daar komt het meeste voor. Dus dat betekent dat andere regio's, daar krijg je dus een odds ratio onder de 1 voor. Dus dat betekent dat je dan hebt over een beschermend effect. Dus dan zou het zijn als je naar Afrika zou gaan, is dat beschermend ten opzichte van dat je naar Zuidoost-Azië gaat. Ja, dat zegt wat mij betreft vrij weinig. Dus hebben we gekozen om degene waarbij het minste, waarbij de blootstelling het minst voorkomt, dat we dat als referentie hebben genomen. Maar dus ook, je kan in de presentatie van je uitkomsten, kun je door verschillende referentiewaarden te kiezen, kun je ook ja, je uitkomsten anders presenteren. Dan gaan we door naar de volgende. Pagina 35. Oh, die heb ik nog even ingedaan. Je ziet wel veel variabelen, dus die tabel is oneindig. Jullie krijgen hem ook niet helemaal. Maar zie je de travel-related variabelen en dan ook de activiteiten die we hebben nagevraagd. Nou, dan zie je hoe, in principe is activiteiten is dat één variabele. Alleen voor SPSS ga je die dus alle antwoorden die mogelijk waren. Mensen konden aantikken welk antwoord wat ze hadden gedaan. Konden meerdere antwoorden aantikken. Dus daar hebben we allemaal losse variabelen van gemaakt. Fietsen, ja, nee. Hiking, ja, nee. Nou, en dan zie je uiteindelijk bij de univariate analyse dat er overal een verband gevonden wordt met deze activiteiten. Daar hadden ze ook natuurlijk niet voor niks zo uitgekozen. Alleen als je die dus in de multivariate stopt, dan zie je dat er uiteindelijk maar twee activiteiten, namelijk het hiken en naar een monkeypark gaan, dat die ervan overblijven als echt significant. Vandaar zien we dat mensen vaker dicht bij een dier komen. En bijvoorbeeld niet het fietsen. De volgende pagina is pagina 36. En ik ga daar eventjes wat sneller doorheen. Daar was één. Daar zie je, even kijken hoor, de 1, 2, de derde variabele zie je als mensen eerder dieren hebben aangeraakt, dat ze dat een volgende reis ook sneller zullen doen. En die is ook blijven staan. En dan mag je naar de volgende pagina. Pagina 37 is nog eentje die uit de univariate kwam. Namelijk als je bent opgegroeid met dieren, komt ook uit de multivariate dat je ze makkelijker dieren aan zal raken op je reis. Volgende pagina 38 zitten we dan van de PDF. De conclusie uit de data-analyse voor mij was dus inderdaad, het is niet dat er één duidelijke methode is. Je weet wel volgens welke methode je wil gaan analyseren. Dat was heel duidelijk die logistische regressie hier. Maar vervolgens zijn er nog heel erg veel keuzes te maken hoe je variabelen presenteert en hoe je, hoe je die analyse vervolgens inzet. Dus je hebt daar als onderzoeker nog echt een draai aan te geven. En dat was eigenlijk het. En voor mij geldt dus ook heel erg get help. Want ik vond het vrij lastig. Ik had het nooit eerder gedaan. En daar heb ik veel aan de hulp van Amfi gehad. En de interpretatie van deze tabellen volgt. Ook de tabellen die jullie hebben gezien is allemaal nog in concept. Maar zijn we hard mee bezig met de discussie daaromheen. Dus daar wou ik het bij laten. En als er vragen zijn, hoor ik het graag.
Nou, dankjewel, gewoon lief dat je ons zo hebt meegenomen door jouw proces, zeg maar. Heel leuk om te horen. Zijn er vragen voor Ellen of gewoon lief? We hebben nog een paar minuten de tijd, dus brand maar los. Ja, Oh, misschien iemand die iets wil vragen. Of heb ik dat verkeerd gehoord?
Ja.
Hallo?
Ja, wie is daar?
Ja, dat is Toos.
Ja, dat is Toos. Ja, heb je een vraag?
Nee, ik heb niet een specifieke vraag. Het is inderdaad alleen maar inderdaad dat het een leuke presentatie is waarin de complexiteit van deze materie heel erg naar voren toe komt, van dat het gewoon heel erg moeilijk is om eerst voor jezelf ook te kijken van wat voor type variabelen heb je en hoe kom je dan tot de juiste statistische analyse. Dus ik kan alleen maar beamen wat Gode Lief ook zegt, zoek hulp en zoek hulp inderdaad ook in het voorstadium, dat je weet dat je ook de goede dingen gaat vragen. En voor de rest hartstikke leuke presentatie, leuk.
Ja,
dankjewel.
Nog iemand met een opmerking of een vraag? Nu kan het nog. Dadelijk niet meer. Ja.
Doe maar.
Nou, dan denk ik dat we... Het is nu 10:55. Dat we de Telearena bijna gaan afsluiten. Wat mij betreft was het een hele leuke en leerzame uur. Ik hoop dat jullie dat ook vonden. Ik heb nog een paar huishoudelijke mededelingen. In ieder geval kan ik al melden dat de volgende Telearena op 9 april is. Dan gaat het thema SOA zijn. Dus we krijgen in ieder geval, kan al melden dat we een gastspreker krijgen. Sarah Kladakis, als ik het goed zeg. En die gaat over haar onderzoek wat vertellen. De tweede spreker die gaan we nog benaderen. Verder wil ik jullie er even aan helpen herinneren dat je dus het accreditatieformulier kan invullen en naar Maartje of Janine kunt mailen. En dat je deze Telearena, mocht je dat willen, kunt terugluisteren. En de bandopname komt op de Amfi-website te staan. Heeft dan nog iemand een nabrander nu?
Even een rondje.
Of nog een vraag?
Een rondje
langs de GGD. Ik kan even alle GGD langs gaan. Gelderland Midden, hebben jullie nog iets op te merken of te vragen?
Nee hoor, dat hebben wij al gedaan.
Dat heb je al gedaan. West-Brabant?
Nee, daar heb ik geen vragen meer. Dankjewel, want dat was heel interessant.
Dankjewel. Hart voor Brabant.
Nee hoor, we hebben geen vragen meer. Dankjewel.
Goed. Brabant Zuidoost? Nou, ik denk het niet dan. Ik hoor geen vraag. Noordoost-Gelderland?
Nee hoor,
dankjewel. Ja, IJsland.
Dankjewel.
Nee, en dan was er nog een GGD bijgekomen op het laatst, geloof ik.
Gelderland Zuid, ook geen vragen.
Ook geen vragen, nou heel goed. Dan dank dat jullie allemaal aanwezig waren en graag tot een volgende keer en fijne dag.
Dankjewel.
Doei doei.